Zegen. Gemeente namens Wil Kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Die gaan over de diensten van volgende week zondag en aanstaande maandag. Zondag 24 december hoopt in de morgendienst dominee M. Baan uit Veenendaal u voor te gaan. En in de avonddienst dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk. Op maandag de eerste kerstdag hoopt in de morgendienst dominee Liefting voor te gaan. En in de avonddienst dominee B. van Leeuwen uit Lunteren. Vandaag worden uw gaven verzameld voor de Heer en zijn Koninkrijk. In de eerste collecte die bestemd is voor de diaconie. En de tweede die bestemd is voor de plaatselijke gemeente. Tot zover deze mededelingen die allemaal onder het voorbouw gegeven worden. Zo de Heere wil en wij leven zullen. Laten wij nu met elkaar deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere Heere. Die de hemel en de aarde heeft geschapen. En die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar uit Psalm 8 gaan zingen. En daarvan zingen wij vers 4 en vers 5. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? En gij deed hem wel een weinig tijds beneden het Engelenheer een rang en plaats bekleden. En wat er verder volgt in Psalm 8, vers 4 en 5. In antwoord op onze geloofsbelijdenis zingen wij nu met elkaar Psalm 110 en daarvan het vierde vers. U heeft de Heer wie het nooit berouwt gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad. Het priesterambt beschoren dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Dat is Psalm 110, het vierde vers. Wij belijden nu in gemeenschap met de kerk van Jezus Christus van altijd en van overal, maar vooral ook in gebondenheid aan het heilig woord van God, het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik nodig u en jullie uit om stil voor jezelf met mij als volgt mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder de rechter Pontius Pilatus is hij gekruisigd. Hij is gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof en ik verwacht het eeuwige leven. Amen. Laten wij met elkaar gaan bidden. Heer in de hemel, getrouwe God en Vader, wij zoeken uw aangezicht. Zo bijna aan het begin van deze dienst. Heer, we danken u dat wij uw aangezicht reeds mochten ontmoeten ook. Want u sprak die woorden uit, genade en vrede, voor u, voor jou. Van hoge rand werd het ons aangezegd en geschonken. Want zo bent u, zo begint u en daarmee zet u de toon van deze dienst met die onvoorstelbare woorden die wij nooit klein zullen krijgen, genade. We krijgen niet wat we verdienen. Dan zouden we weer heel andere dingen horen, maar we ontvangen juist wat we niet verdienen. Dat het goed ligt tussen u en ons. En dat allemaal om het werk, de verdiensten van de Heer Jezus, wiens naam wij hebben beleden. Dat Hij, de Heer Jezus, mens geworden is. Dat Hij geboren is uit de Maagd Maria. Dat Hij geleden heeft. Vanaf die allereerste dag dat Hij in de buik van Maria gevormd werd tot en met die laatste dag aan het kruis, geleden. Allemaal om het goed te maken tussen mens en God. Heren, wij danken u dat u zo de toon zet en dat wij deze woorden uit uw mond mogen horen. Kostbare woorden, woorden waarin ons hart zijn vrede mag vinden. In u. Heren, we danken u dat u ons ook vanavond bij elkaar roept. En dat wij opnieuw uw woorden mogen horen. U roept uw gemeente nooit zomaar samen. Maar dat doet u omdat u een woord op uw hart heeft. En dat mag vertolkt worden door uw dienaar. Heren, we vragen u daarom om de krachtige leiding van uw Heilige Geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Die het laat neerdalen via de poorten van onze oren en ons verstand tot in het diepst van ons leven, ons hart. Heren, we vragen u om de krachtige bediening van uw Geest, zodat het spreken gaat, maar zodat het luisteren ook zal gaan. We luisteren namelijk vanavond mee naar profetieën die voor ons niet 1, 2, 3 zo toegankelijk zijn. Woorden die uit een tijdperk komen die we ook minder kennen. Er wordt minder uitgepreekt. Het gaat om beelden en gebruiken. Het zal best wel het nodige van ons vragen. Maar heren, we geloven dat het uw woord is. En dat het woord zal doen wat u behaagt. En daarom bidden wij u om een open oor. Een toegankelijk verstand. En een hart dat zegt, spreek Heren, want uw dienaar luistert. Laat er zo voor ons allen wat bij mogen zijn, de kinderen, de jongeren, tot en met de oudste toe. Ook als we thuis meeluisteren. Wilt u ook daar zijn, Heren, als we niet konden opkomen. De drukte van het gezin, jonge kinderen, één moest thuis blijven om op te passen. Of de ouderdom, de ziekte. U kent alle omstandigheden. Heren, wees ook daar, zoals u ook hier wil zijn. Wees met ons allen, ook in de bijzondere taken die op onze schouders rusten, zoals het bestuur, de koster, onze organist, de techniek die bediend wordt. Heren, er is genoeg te doen. We hebben u nodig. Leidt u ons en zegent u ons daarin, zodat uw naam wordt verheerlijkt. En uw koninkrijk wordt gebouwd. Het rijk van Satan wordt afgebroken. Heren, daar bidden we u om in de naam van Jezus en uit genade. Amen. Ik zei net, we horen deze woorden niet dagelijks, maar u krijgt vanavond wel voor de tweede keer een preek uit Zacharia. Nou, dat is voor jullie jongelui en ik denk ook de ouderen wel heel fijn, want dan kan je de 10 verschillen gaan zoeken natuurlijk. En er zullen er misschien wel meer dan 10 zijn ook, hoop ik ergens, want iedereen die brengt het ook weer op zijn eigen wijze, zoals de Heer dat heeft laten zien. En ik denk ook maar zo, het heeft ook altijd zo zijn bedoeling, dat je woorden 2 keer hoort. Dus ik hoop dat het voor u en jou tot verdieping leidt en tot een verbreding van wat hier in dit hoofdstuk ons wordt geboden. We lezen Zacharia 6 en daarvan lezen wij vers 9 tot en met 15 en daarna Lucas 1 vers 26 tot en met 33. En op deze plaatsen luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. En des Heren woord geschiedde tot mij, zeggende, neem van de gevankelijk weggevoerden van Geldai, van Tobia en van Jedaia, en kom gij te dien dagen en ga in ten huize van Josia, de zoon van Zefania, de welke uit Babel gekomen zijn. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozerak, de hoge priester. En spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende, ziet, een man wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten. En hij zal des Heeren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen. En hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Gelem en voor Tobia en voor Jedaia en voor Gen, de zoon van Sefania, tot een gedachtenis in de tempel des Heren. En die verder zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. En gijlieden zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem van de Heere, uw God. We lezen met elkaar ook uit Lucas 1, een kort gedeelte. Vers 26 tot en met 33 over de positie die de Heer Jezus ook inneemt, zoals de engel Gabriel dat tegen Maria zegt. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit den huize Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, en gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanige deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En u zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. Tot zover het woord van God. U bent zalig als u dit woord hoort, bewaart en daaruit leeft. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 132, vers 6, 7 en 10. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Tot staving van de waarheid deed de Heere een dure eed. Ik zal, zo sprak hij, uw zoon eens zetten op de glorietroon. En ook het tiende vers, waarin de Heere het belooft en wij het zingend mogen naspreken. Ik zal Sions, ik zal der armen spijzie zegenen op de ruimste wijs. Psalm 132, vers 6, 7 en 10. Dat vind ik toch mooi, hè? Ik zeg vers 10, en dat is natuurlijk een misser van mij, en u maakt het meteen goed door vers 12 te zingen. Fijn dat u zo meedenkt. We zingen met elkaar naar de verkondiging Psalm 72, vers 1, vers 10 en vers 11. Geef Heere de koning uw rechten en dan zal na zoveel gunst bewijs het gezegend heidendom, het geluk van deze koning, prijzen die Davids troon beklom en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, dus vers 1, 10 en 11. Gemeente des Heren, het woord van God, onze tekst voor vanavond, komt dus uit Zacharia 6 en daarvan vers 9 tot en met vers 15. Ik lees als een soort kern vers 12 aan u voor. En spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heer der Heerscharen, zeggende, ziet een man, wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten, hij zal des Heren tempel bouwen. Het thema voor vanavond is de kroon op het werk. De kroon op het werk. En we gaan letten op vier dingen met elkaar. Allereerst op de gave, uit vers 9 en 10. De kroon, vers 11 en 12a. De komende priesterkoning, vers 12b en 13. En tenslotte de gedachtenis, vers 14 en 15. Dus de gave, de kroon, de komende priesterkoning en de gedachtenis. En dat allemaal onder het thema de kroon op het werk. Gemeente jongens en meisjes, je hoort van een goed doel, hè? Het spreekt je aan en je denkt, ja, daar is echt geld voor nodig. Je gaat naar je spaarpot of je pakt je telefoon en je scant de QR. Je wil geven, jouw bijdrage. Bij elkaar gesprokkeld door je zakgeld, hard werken. Het kost je echt wat, maar je hebt het er ook voor over, want dat doel dat spreekt jou aan. Mooi is dat trouwens als je zo ook je ogen en je hart openstelt voor goede doelen. Het is wel goed, jongens en meisjes, zeker als je nog wat jonger bent, om dat eerst even met papa en mama te bespreken, is het wel zo'n goed idee. Maar mooi is dat als mensen geven. Geven. We hebben het algemeen het makkelijker over nemen dan over geven, maar hier gebeurt het. Er gebeurt gelukkig ook om ons heen dat mensen geld overmaken voor een goed doel. Maar hier bij Zacharia komen drie mannen die het in hun hart gekregen hebben om te geven. En ze waren daarvoor helemaal uit Babel gekomen en ze hadden een lange gevaarlijke reis ondernomen. Met een zak geld van heb ik jou daar, is dat echt gevaarlijk in die tijd. Zacharia krijgt van God de opdracht om een gift in ontvangst te nemen en die goed te besteden. Nou, daar gaat het vanavond over. En dan zou je zeggen, ja, als je dan geld krijgt en je hebt geld nodig, want die tempel die staat daar nog een beetje puinhoop te zijn, die moet opnieuw gebouwd worden, dan weten wij wel waar we dat geld voor zullen gaan besteden natuurlijk. Met een tempel die opnieuw gebouwd moet worden, is elke cent welkom. Bouwmateriaal was ook toen al duur. En arbeid was ook niet gratis. Maar wat moet Zacharia met dat geld doen? Eigenlijk is dat wel heel bijzonder als je dat zo door de Heere God hoort zeggen. Hij moet iets anders met deze gift doen. Het wordt niet gestoken in stenen en in hout en in arbeid. Maar hij moet er een kroon van maken. Een kroon. Een siervoorwerp. Een symbool. Is dat niet een beetje zonde van het geld? Verspilling? Al dat geld, al die moeite? Nee, zegt de Heere God, daar moet jij nu een kroon voor maken. De kroon op het werk. Je kan ook zeggen, de kroon op alles wat de Heere God al aan Zacharia heeft laten zien. En door Zacharia ook aan het volk. Dit is een soort extra nachtgezicht, een extra visioen. De Heer heeft Zacharia al 8 andere shorts laten zien. Ter bemoediging en tot vermaning. En hier nog 1 keer een visioen. Een geestelijk blik op de aardse werkelijkheid. Nou, we gaan eerst maar kijken naar die gave. Zacharia verzint hier helemaal niets zelf. Hij bedenkt niet, nou, er komt een grote gift binnen en dat gaan we maar eens goed besteden. Hoe doen wij dat, vroeg ik me eigenlijk af, zo tijdens de voorbereiding van deze dienst. Zou je als bestuur nou uitgebreid nadenken? Zou je in gebed gaan als gemeente wanneer je een legaat krijgt van 100.000 euro... om maar wat te noemen. Hoe ga je ermee om? Het gebeurt je natuurlijk niet elke dag. Dat je moet nadenken over zoiets. Maar in de 3, 4 gemeentes die ik mocht dienen, is het collecterooster toch vaak een soort hamerstuk. Een kopie van vorig jaar met soms iets erbij en soms iets er vanaf. Misschien toch goed om daar de Heer ook bij te betrekken. Als je nadenkt over waar geven we voor. Nou, hier bemoeit de Heer zichzelf met deze gaven. Laten we het maar gewoon stukje voor beetje ook lezen. We lezen nu vers 9 en 10. En des Heren woord geschiedde tot mij, zeggende: neem van de gevankelijk weggevoerde van Geldai, van Tobia en van Jedaja, en kom gij te dien dagen en ga in ten huize van Josia, de zoon van Zefanja, de welke uit Babel gekomen zijn. Hier zie je in ieder geval, gemeente, dat in dit bijzondere geval de Heer zelf zich ermee inlaat. Hij wil bepalen hoe deze grote gave van zilver en goud besteed moet worden. Dat laat hij trouwens wel vaker blijken. In de geschiedenis van het volk Israël was dat eigenlijk wel gewoon. Als de tabernakel gebouwd wordt, dan geeft de Heer de aanwijzing aan zijn volk. Dit moet je vragen, zegt hij dan tegen Mozes. En je moet het gebruiken voor dat en dat doel, het gouden altaar, de prachtig bewerkte tabernakelklederen, om maar een paar voorbeelden te noemen. En hier weer, nu de tempel, de tweede tempel gebouwd moet worden, geeft de Heere ook opdrachten. Hoe moeten we dat gaan doen? Wat gaat er met de gaven gebeuren? Het is zelfs zo belangrijk dat de Heere met een hele zwaar geladen opmerking begint. Zacharia schrijft: en het woord des Heeren geschiedde. Het zijn allemaal mededelingen die van belang zijn. Een uitdrukking die erop wijst dat hier een profetische boodschap klinkt. Die dan ook in de profetie van Zacharia wordt opgenomen. Dit is woord van God voor toen en daar en voor nu en hier. Zacharia moet de kostbare gave in ontvangst nemen van die drie mannen. En dat is al heel wat. Dat is al heel wat. De Heere zegt niet: weiger die gave maar. Wat moet je met die gift in Jeruzalem van geld dat in Babel verdiend is? Had gekund, toch? Het is geld. Het is goud. Met een luchtje eraan. Verworven door mensen die Babel niet wilden verlaten. Die niet wilden terugkeren met de ballingen die wel naar Jeruzalem zijn gegaan. Van mensen die hun bestaanszekerheden niet wilden opgeven. Hun inkomen, hun bestaan daar. Ze lieten in feite hun broeders, die wel gegaan waren, maar alleen ploeteren op de puinhopen van Jeruzalem. Als je het zo bekijkt, gemeente, dan zou je bijna zeggen: hou jij je geld maar toch. Het voelt als het afkopen van je verantwoording om toch een beetje je geweten weer stil te krijgen, dat jij daar blijft en zij hier zijn. Het is alsof je, nadat je zwart gewerkt hebt, je geld wil witwassen in de collectezak. Zou dat zijn, die hebben gezegd toen die mannen zo door de rommelige straten van Jeruzalem kwamen: wat komen jullie hier doen? Ga liever terug. Of beter, blijf hier en bouw mee. Zoals Nehemia dat later zal doen. Maar hier niets van dit alles. De Heere doorkruist al die gevoelens als die er al zouden zijn. Neem de gaven in ontvangst, Zacharia. Misschien zegt de Heere wel juist deze geladen woorden, omdat Zacharia ergens in zichzelf terugdeinst. En bij zichzelf dacht: ja, maar kan ik dat nou wel maken? Zij daar, wij hier. Nee, neem die gaven in ontvangst. En dan gebruikt de Heere God de taal van de tempeldienst. Zoals Mozes de gaven van Israël voor de bouw van de tabernakel in ontvangst moest nemen. En dat moest hij dan ontvangen van iedereen, zo schrijft de Heer op Mozes in Exodus. Van iedereen die zijn hart hem gewillig maakte. Een hefoffer voor mij moest hij nemen. Dit is het hefoffer dat hij van hem moet nemen. Goud, zilver en koper. Hier herhaalt de geschiedenis weer. Mozes die moest nemen. En hier moet Zacharia nemen. Hij moet het nemen uit de hand van die drie mannen. Wie zijn die drie mannen? Geldai en Tobia en Jedaja. Ze zijn naar het huis van Josia gekomen. Waarschijnlijk is Josia een van de priesters die gewijd is aan de dienst van de Heere God. Over die drie mannen is op zichzelf weinig te zeggen. We kennen hun namen. En verder eigenlijk niet zoveel meer. Behalve als je de Griekse vertaling van het Oude Testament erbij leest. Die denkt er anders over. En de Septuagint heeft al vroeg in de geschiedenis geschreven over deze drie mannen. Geldai wordt de leider genoemd. En daaruit weten wij dat hij een hoge ambtenaar is. Een official aan het Hof van Babel. Een topambtenaar van de overheid van dat immens grote rijk. Hij heeft als uit Israël weggevoerde balling, dus net zoals Jozef, als Daniel of als Nehemia, zijn verantwoording genomen. Hij is er niet voor weggelopen, maar heeft net zoals Daniel, daar kan je hem heel goed mee vergelijken, zijn plek ingenomen en voor zichzelf bedacht. Hier kan ik mijn talenten die God mij gegeven heeft het beste gebruiken. Dat plaatst zijn kostbare gaven in een ander licht. Hij brengt hier eigenlijk de opbrengst van zijn hoge positie. En hij wijdt die hoge positie daarmee in het heidense Babel aan de dienst van God, de God van Israël. En hij is daarmee een voorbeeld voor ons vandaag. Tobia, hij wordt de weldoener genoemd in de Griekse vertaling. Iemand die oog heeft, die hart heeft voor wat nodig is en die daarop inspeelt. Hij is de weldoener, ja, wel in Babel. Je kan het zo lezen, hij zoekt het goede voor de plaats waar hij gevankelijk naartoe is weggevoerd. Alsof hij de brief van Jeremia gelezen heeft. Zoekt de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb gevoerd. En bid ervoor tot de Heere. Want in haar vrede zult u vrede hebben. Nou, dan hebben we tenslotte nog Jedaja. Hij wordt de wetenschapper genoemd. Iemand die het overzicht heeft op een bepaalde tak van sport in de wetenschap. De toenmalige wetenschap. Die alles weet op het gebied van en zo zijn gave inzet voor de kennis, de ontwikkeling van de kennis in Babel. Ook hij, gemeente, zo zien we die drie personen, ook hij gebruikt zijn talent op de plek waar hij nu is. In Jeruzalem is die gave nu minder nodig. De stad die opgebouwd wordt, de tempel die herbouwd moet worden, vraagt om een andere ondersteuning. Zij wonen in Babel. Maar Jeruzalem, de tempelstad, is blijkbaar wel in hun hart. De dienst van de verzoening, daar klopt hun hart voor. En dat komen ze met een offer uit het verre Babel in Jeruzalem vertellen. Voor het aangezicht van God. En God zegt tegen Zacharia, neem die gave maar in ontvangst. Nou, gemeente, kennen u natuurlijk niet waar u de posities heeft in het alledaagse leven. Maar hoe doet u dat nou? En niet iedereen kan op dezelfde manier dienen in de gemeente. Niet iedereen kan in het bestuur plaatsnemen. Niet iedereen kan zondagsschool geven. Niet iedereen kan zo door de week eens een klusje opknappen. Maar heeft de dienst van God uw hart? En komt u dan ook met uw gaven zoals u die kunt geven om ze voor de Heere neer te leggen? Heere, hier is het. Ik werk daar en dat is mijn roeping. Maar alles wat mijn roeping oplevert, dat geef ik aan u. U mag het hebben. Gaan we nu naar het tweede. We hebben gekeken naar de gave. En nu naar de kroon. Zacharia moet die gave in ontvangst nemen. Met een geruïneerde tempel, een niet sluitende begroting. Waar allerlei kosten een enorme krater in slaan, is elke cent welkom. Hier wordt echt een vermogen gegeven. Dat is meer dan welkom. Maar met geld alleen bouw je nog geen tempel. Nog van steen, nog van mensen. En daarom is de opdracht voor Zacharia niet klaar. Hij moet met het geld niet naar de plaatselijke vroegtijdige versie van de Hornbach. maar hij moet naar de edelsmid. Dat is het verrassende van zijn opdracht. Laten we dat lezen met elkaar, vers 11 en 12. Dat volgt natuurlijk op de tekst uit vers 10. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en spreek tot hem. Alzo spreekt de Heere, de Heerschare, zeggende: ziet een man, wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten. En hij zal des Heere tempel bouwen. Moet het geld nou in een kroon worden gestoken? Een siervoorwerp. Een symbool van macht en van eer. Als je nou eerst een dak boven je hoofd nodig hebt, dan bouw je toch een gebouw. Je zorgt voor het dak. Als je nou een machteloos volk geworden bent, wat doe je dan met een kroon? Nou, als je geld over hebt, dan steek je die in de versiering. Nee, in de tempel, in de gemeente van Christus liggen deze dingen toch anders, gemeente. Dit is een profetie. Het volgt op die 8 nachtelijke gezichten die de Heere gegeven heeft om zijn volk te vermanen en te bemoedigen. Hij bemoedigt zijn volk dat op de puinhopen van het heden en verleden zit. En dan gaat het niet om hoe bouwen we alles weer op, zodat we weer verder kunnen met ons leven in Jeruzalem en omstreken, ook het godsdienstige leven. Hoe kunnen we zo snel mogelijk ervoor zorgen dat wij weer vooruit kunnen? Nee, daar laat God het geld niet voor komen. Een van de klachten van het volk na de ruïnering van Jeruzalem was: gevallen is de kroon van ons hoofd. Wee ons, dat wij zo hebben gezondigd. Tekst uit Klaagliederen 5. De kroon was weg. Net zoals de vrouw van Pinaas het niet meer houdt. En haar laatste hartekreet, haar doodsnik, wanneer zij haar zoon baart. En hem de naam Ichabod meegeeft. De eer is weg. Zij kon daar niet mee leven. Kan Israël dat wel? Kunnen wij dat vandaag? Het volk van de Heere, dat was geroepen om zijn heerlijkheid, zijn glans, zijn glorie te weerspiegelen als een koninklijk priesterdom, de deugden van God te verkondigen en te verspreiden. Dat vindt de Heer alles waard. En dat vindt hij zoveel belangrijker dan hout en stenen en goud aan een dak. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Gemeente, dat maakt de zonde nou zo erg. En de gevolgen zo bitter. Ik weet niet hoe u daar tegen aankijkt natuurlijk, gemeente, maar die zonde die wij doen, die Israël deed, die hebben niet alleen maar gevolgen voor u. Voor hun was dat de ballingschap en alle ellende die daaruit voortkwam. Ze werden weggestuurd bij God vandaan. Als een soort voorbode van: als je mij verlaat, dan zal je echt alles kwijtraken, dan hoor jij niet meer bij mij. Zonde hebben niet alleen maar gevolgen voor ons, dat wij bij God worden weggestuurd. Maar zonden, die raken ook God. We beroven hem van zijn eer, van zijn heerlijkheid. God komt door onze zonden zoveel tekort. Maak we ons daarover wel eens bezorgd. Dat dat ons aan het hart gaat, ook in de puinhopen van het kerkelijke landschap vandaag de dag onder ons. Dat er zo weinig van uitgaat. Dat we zo druk bezig zijn met aantallen, met de kramp. Hoe houden we iedereen erbij? Financiële middelen, hoe moet het verder? Er zijn zoveel gemeentes die maar amper het hoofd boven water houden en denken: ja, wie doet straks het licht bij ons uit? Geen wonder in een samenleving, gemeente, waar per week zo'n beetje 5 kerkgebouwen sluiten. Maar toch, waar maken we ons nou druk om? Wat gaat u aan het hart? De eer van God, die is hiermee gemoeid. En daarom is dit geen weggegooid geld of overbodige luxe, misplaatste symboolpolitiek. De Heere laat hier, gemeente, in zijn volk diep in de ellende, waar alles hun aanstaart, die grootse puinhopen, de rotzooi overal, de ratten die daar krioelen. En daar ergens was het huis van God, dat moet weer gebouwd worden. En hij laat daarin zien waar het om gaat. En waar het om moet blijven gaan, gemeente. Waar het om moet blijven gaan in de dienst aan God. In de dienst van de verzoening. Zacharia moet van dat zilveren goud een kroon maken. Dat is edelmetaal, kostbaar, zuiver. Het duurste wat je kan bedenken. En zo moet het ook in de dienst aan God eraan toe gaan. Kostbaar, het beste is niet goed genoeg en het moet zuiver zijn. Dat moet in het huis des Heren centraal staan. En dat moet hoge priester Jozua altijd scherp voor ogen houden. Daar moet hij voortdurend aan herinnerd worden, opdat hij het volk daarop zal wijzen. Daarom die kronen. Niet op zijn hoofd, zoals soms de vertaling ten onrechte lijkt te suggereren, maar voor of bij zijn hoofd. Hij moet de kronen kunnen zien. Hij moet ze altijd onder ogen kunnen komen. Een hoge priester droeg dan ook nooit een kroon. Maar als hij iets droeg, dan had hij een tulband met een gouden plaat. Waarop stond geschreven de heiligheid des Heren. Het gaat hier dus niet om een kroon op zijn hoofd. Maar een kroon die hij kan zien. Jozua moet het zien. Hij moet het steeds zien. Als hij in de dienst van God bezig is, moet dit zichtbaar zijn. Waarmaken kon hij dat niet. En daarom gaat de profetie in de naam van de Heere verder. Zo zegt de Heere. Zie, en dan wordt de aandacht echt gevraagd, gemeente. Moet je nou toch eens kijken. Zie, een man zal komen. Het wordt advent. Ja, ook in deze oude profetie is het advent. Advent in de omstandigheden van toen en daar. Want je krijgt meteen te zien waarom hij moet komen en hoe. Zie, een man. Zijn naam is Spruiten, zal uit zijn plaats uitspruiten, opspruiten. Daar wordt de aandacht op gericht. Een spruit, dat hebben jullie natuurlijk ongetwijfeld vanmorgen gehoord, dat is geen groente wat je liever niet op je bord ziet, maar een nieuwe scheut uit een boomstronk. Israël, de stad met de tempel en de troon, waren als een omgehakte boom. Omgehakt vanwege de aanhoudende zonde. De bijl ging erin. De bijl van het oordeel van God. Daar valt niets meer van te verwachten. Wat er nog rest is een stuk hout. En dan wordt er een andere vergelijking gemaakt. Een stuk hout dat als een stuk brandend hout uit het vuur is gerukt. Dat is Israël. Daar valt niets van te verwachten. Van Jozua, van de andere tempelbouwers, van die drie mannen uit Babel. Van hun toen, ons vandaag, valt niets te verwachten. Maar de spruit, die zal het gaan maken. Met Jezus' komst ontspruit een toekomst vol van hoop. Hij zal de tempel bouwen. Geen gebouw van hout en van steen, van sierlijke materialen, van glans en van glorie. Maar zo gaat het Nieuwe Testament verder. Zijn gemeente. Zijn koninkrijk. Met daarin centraal de heerlijkheid van God. Gods heerlijkheid en Gods glorie. Petrus haalt oud-testamentische woorden erbij om dat duidelijk te maken. Wat de gemeente wil zijn. Wat wij vandaag moeten zijn. Onze hoge roeping. Waar het allemaal om moet draaien, gemeente. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Dat is onze roeping. En wat is het belangrijk om daar steeds op gericht te worden. Dat er iets is wat hij elke zondag vertelt. Wij komen samen. En dat is goed. Dat is een zegen. Maar wij komen hier niet samen voor onszelf. Wij komen niet samen om een goede of een fijne dienst te beleven. Ik weet niet hoe u dat zegt. Maar we komen samen. Ook door de week. Wij zijn samen gemeente. Om dit uit te leven. Dat we Gods deugd in deze donkere, duistere tijd zouden verkondigen. Daar gaat het om. Dat moet centraal staan. En daar moeten we steeds bij bepaald worden. Want zonde is het, gemeente, als dat niet het allerbelangrijkste is. Nou, we gaan van de gave, de kroon, naar de komende priesterkoning. De kroon die Zacharië moet maken is dus geen weggegooid geld. Het herinnert aan en het verwijst door naar waar het om gaat. Wat Christus komt doen en door zijn komst ook in deze wereld waarmaakt. Hij zal bouwen. Met nadruk wordt dat gezegd. Twee keer zelfs. Hij, ja hij, niet wij, niet Jozua, niet Zacharia, niet die mannen uit Babel, maar hij zal bouwen. Als hij bouwt, gemeente, dan komt het dus zeker goed met de ware tempel, het koninkrijk van God, de gemeente des Heren. Hij zal daarbij met majesteit bekleed zijn. De heerlijkheid van God brengt hij in het gebouw van Gods gunst bewijzen, dat naar zijn vastgemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen binnen. Dat bereik je niet met goud, dat bereik je niet met zilver, dat bereik je niet met een geweldige gave via de bank. Maar dat doet hij. Lezen we vers 12 en 13 nog een keer. Ziet een man wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten. Hij zal des Heren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. En hij zal het sieraad dragen. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beide wezen. Ziet een man. Dus alle aandacht, gemeente, gaat nu en moet ook nu gaan naar die spruit. Die nieuwe scheut uit de afgehakte tronk van Izaï. De vergane glorie van het huis van David. Ja, van wie eigenlijk niet, als we eerlijk zijn. Het is in Jeruzalem één groot schouwspel van vergane glorie. En ik denk vandaag de dag dat we dat ook van onze kerken wel kunnen zeggen. We bouwen het niet op. We maken het niet. We redden het niet. De enige die het redt is Hij. Jezus, de spruit. Hij spruit uit de hopeloosheid van ons mensen op. De gevallen kroon op Gods schepping. Het falende volk van koninklijke priesters. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten op zijn troon. Daar is zijn komst nu voor nodig, gemeente. Dat roept de hemelse engelenwacht bij de geboorte van Christus op aarde uit. Ere zij God. Het komt weer van de grond. Daar is zijn komst voor nodig. Soms verstaan mensen dit. Door God ingelicht. Daar komen zij. En dan zien we de herders knielen bij de kribben. Laten de Oosterse wijzen. Ze brengen hun koninklijke geschenken, hun kostbare gaven. Komt, gemeente, laten ook wij aanbidden. Die koning die Davids troon beklom. Ja, zeg je maar, ik zie er zo weinig van. Wat merk ik ervan? Dat de gemeente dit geheim weerspiegelt. Nou, gemeente, hij wordt niet voor niets spruit genoemd. Hij komt niet voor niets op uit als een wortel uit dorre aarde. Als je daarnaar kijkt, dan kan je daar helemaal niets van verwachten. Hij is niet meteen groot en invloedrijk en sterk en machtig. Integendeel, je ziet niets, niets aan heerlijkheid die hij belooft te brengen. Eerst moet en zal hij lijden, zijn ganse leven lang, voordat hij de hemeltroon beklimt. Wordt hij vastgespijkerd aan een aards kruishout, gekroond met onparadijselijke doornen. Zie je, gemeente, begrijp je? Zo maakt hij het goed. Zo neemt hij het voor zijn rekening. Ons zondige falen. De kroon die wij door onze persoonlijke en kerkelijke zonde hebben kwijtgemaakt en verloren. Maar die profetische kroon belooft hij dus wel. Hij zal zitten. Hij zal heersen. Dat begint wel, gemeente, en dat eindigt pas als hij het koningschap aan de Vader heeft teruggegeven, omdat de zijnen nu allemaal als koningen en priesters zullen heersen. Koningen en priesters. Dat komt omdat hij, de spruit, ook priester zal zijn op zijn troon. Priester, net zoals Jozua in het boek Zacharia, kwam hij om te offeren. Brandoffers van toewijding vertelde: Heere, mijn leven is voor u. Heere, u behoor ik toe. U dien ik met heel mijn hart. De brandoffers, de schuld- en zondoffers van het volk om verzoening te bewerken, die allemaal vertelden: Heere, ik heb gezondigd. Ik mis uw heerlijkheid. Ik doe u tekort. Ik ga over de schreef. Ja, en dat komt Jezus hier doen, zeg je. Dat kan je toch van de Heer Jezus niet zeggen. Dat Jozua, u, jij en ik dat moeten zeggen, maar hij toch niet. Nou gemeente, dan begrijp je meteen waarom hij de spruit kwam. Na 9 maanden in de moederschoot werd hij geboren als een prille baby. Levend als kind. Als puber, als volwassene. Zijn hele leven is een offer. Hij is tegelijkertijd ook de priester die dit offer brengt. Dat belooft wat. Na kruis en opstanding zal hij priester zijn op zijn troon. Dat maakt, gemeente, de troon van God tot een genadetroon, waar hij met majesteit bekleed, nochtans zo onvoorstelbaar genadig en barmhartig is. Een medelijdende hoge priester. Zo één hebben wij. Eén die zich gezet heeft aan de rechterhand van de troon van God, van de majesteit in de hemelen. De Hebreeënbrief schrijft: hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Dat komt hij nu brengen, gemeente. En dat hoort Zacharia hier al door deze profetische woorden. Krijgt hij te zien in het visioen voor dit volk dat niets heeft om moedig te zijn. Dat komt hij nu geven, ook aan ons. Wij die deze profetie vandaag voor de 2e keer horen. Dat komt hij nu brengen, gemeente. Dat komt hij uitdelen vanaf zijn genadetroon, waar hij met majesteit bekleedt. De priester is die medelijden heeft, zodat u, jij en ik als christenen, als gemeente van Christus, als geestelijke tempel mogen groeien. En weer een gemeenschap mogen gaan vormen van koningen en priesters die Gods heerlijkheid belichaamt. Behalve de priesterkoning Melchizedek kon niemand dit. Een koning kon geen priester zijn. Als koning Uzzia wil gaan offeren, dan gaat het fout. Wordt hem helaas. Een priester mocht geen koning zijn. De scheiding der machten, kerk en staat, heeft oude papieren, Bijbelse roots. Maar het leidt gemakkelijk tot ontsporing of verzuiling. Het komt niet bij elkaar, een koning en een priester, dat botst. Maar hier niet meer, gemeente. Koning Christus en priester Jezus houden samen vredesberaad. Tussen die beiden is volstrekte harmonie. Christus regeert. En hij regeert met een vaste hand. En hij leidt deze geschiedenis door een doorboorde hand naar de voltooiing, naar het oordeel. Christus regeert. Hij dient ten goede van zijn koninkrijk. En in volstrekte harmonie daarmee, in volstrekte vrede met zijn hand die de geschiedenis leidt naar het oordeel, is zijn hand die de genade uitdeelt, die de vrede schenkt, die vijanden, goddelozen, met God verzoent. Dat brengt vrede op aarde. Als hij dat brengt, ben jij de verantwoordelijke om het te ontvangen. Neem zijn genade ootmoedig aan, opdat je in die vrede zult delen en zijn hand je straks niet ten oordeel zal leiden, maar je dankzij de priesterlijke gave straks in eeuwige genade wordt ontvangen en opgenomen. Om dan werkelijk zijn macht, zijn glorie, zijn glans te vertolken. In je spreken, in je doen en in je laten. We gaan nu naar het laatste, gemeente. De gave, de kroon, de komende priesterkoning en de gedachtenis. Een kroon voor Jozua, dat is even de hoofdlijn. Maar niet om te dragen. Die kroon die moet er zijn in de tempel. Om voortdurend hem te herinneren waar het om gaat in het dienen van de Here. Om te verwijzen naar de komende Christus die hem zoveel te boven gaat. Want er staat toch al wat er gebeurt als hij uitspruit. Hij brengt Gods heerlijkheid terug. Daar zullen zelfs de heidenvolken in delen. Deze adventsprofetie die heeft zelfs een stukje Pinksteren in zich. We lezen vers 14 en 15. En die kronen zullen wezen voor Gelem en voor Tobia en voor Jedaja en voor Gen, de zoon van Sefania, tot een gedachtenis in de tempel des Heren. En die verder zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. En gij lieden zult weten dat de Heer der Heerschaar mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem des Heren uw Gods. En die kronen zullen wezen. Ja, kronen of kroon. Het wordt een beetje door elkaar heen gebruikt, ook in de verschillende vertalingen. De meeste uitleggers die zeggen, je moet hier denken aan een soort meervoudige samengestelde kroon. Het is één kroon, maar wel een samengesteld ding. Dat samengestelde ding zal tot een gedachtenis wezen. Voortdurend herinnert die kroon, die kostbare kroon waar het om gaat. Je kon de tempel niet inkomen of je kon het wel zien. Voortdurend vertelt die kroon wat die man die komt brengen. Die verwacht wordt, die spruit uit de dorre aarde. De heerlijkheid van God breekt door, dit belooft hij te zijn. Niet voor niets zingen veel kerstliederen, dat gaat over de vernedering van de Heer Jezus, hij wordt mens, hij komt op deze aarde. Niet voor niets zingen veel kerstliederen over de glorie van God. Maar we moeten daar ook na kerst al voortdurend aan herinnerd worden. Want ik weet niet hoe het u of jou vergaat. Maar een van de redenen waarom deze tekst zich aan mij opdrong, had hier wel mee te maken. Gaat het ons, gemeente, nog wel om de eer van God, vroeg ik net? Of staan er toch andere dingen centraal? Van pure overleving. Hoe houden we het overeind? Zoals ik net ook al vertelde. Financieel, de aantallen. Tot en met puur egoïsme. Als ik naar de kerk kom, dan moet het een diepgaande dienst zijn, zegt de een. Ik wil graag geprikkeld worden in mijn gedachten over God en ik wil graag nieuwe dingen leren. Nee, zegt een ander, het moet fijn zijn of het moet leuk en praktisch zijn en ook de kinderen moeten er nog wat aan hebben. Ja, we moeten er wat aan hebben. Vragen we ons ook wel eens af wat God eraan moet hebben, gemeente. Als het ons niet om de glorie van God gaat. Waar Christus nota bene zijn heerlijkheid in de hemel voor opofferde. Zich helemaal ontledigde. Als het ons, gemeente, niet om de glorie van God gaat. Dan hebben wij geen bestaansrecht. En dan kan je de toekomst wel vergeten. Daarom staat die kroon daar. Als een reminder, als een blijvende gedachtenis. Dat begon bij de financiers en de ontvanger van het goud en zilver dat van verre gebracht werd. Om de een of andere reden zijn de namen wat anders geworden hier zo. De naam van Geldai is veranderd of aangevuld met Gelem. En hier het Jozua Gen. Of misschien is het ook zijn bijnaam, dat kan ook zo zijn. Jozua Gen, de Heere red, de Heere is genadig. Nou ja, zo kan je daar op zich wel je weg in vinden. Je moet er niet van schrikken als er ineens andere namen zo langskomen. Het is niet toevallig en sowieso niet een fout in de Bijbel. De Heere die hier zijn eigen boodschap mee vertolkt. Jozua, Gen, de Heere red, de Heer is genadig en die genade strekt ver. Ook daar herinnert die kroon aan, gemaakt van zilver en goud dat van verre komt, als een vroege voorbode, later herhaald door die wijze uit het oosten, maar nog een vroege voorbode van wat Pinksteren komt zeggen. Het heil is niet alleen maar voor de Joden, Gods eigen volk, de inner circle. Nee, dat gaat wereldwijd. Abraham wordt al beloofd dat hij een vader zal zijn van een menigte van volken. De geboren koning, die brengt heidense mensen in de benen. Het is een geweldige gemeente dat je dat zo al ziet gebeuren. Ze komen knielend, die koningen, hem de eer brengen. Simeon looft met het reddende kind Jezus in zijn armen God en hij zegt: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Om uw volk Israël weer die heerlijkheid te geven die ze kwijtgeraakt was en kwijtgeraakt had. Daarom klinkt in deze profetie, gemeente, ruim 500 jaar voor Christus, de geweldige belofte. Zij zullen van verre komen. En zullen bouwen aan de tempel van de Heere. Om samen door hem gebouwd te worden tot en gebouwd te worden aan die woning van God die naar zijn vastgemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Een woning van God in de geest. Die belofte is vervuld. Advent is breder dan de komst van Jezus. Advent wijst ook vooruit. Naar Pinksteren. Naar het einde der tijden. Met Pinksteren kwam die grote doorbraak. En die belofte die wordt op dit moment heerlijk vervuld. Dwars door alles heen over heel de aarde. Tot aan de einden der aarde, tot aan het einde van de tijd. Gods werk gaat namelijk door, gemeente. Zendelingen komen terug, uit Thailand bijvoorbeeld. En ze vertellen over Gods werk in Azië. Hoe velen tot geloof en bekering komen. En de eer aan God geven. Gods werk gaat door. Maar de vraag voor u, voor jou en voor mij, voor de kerk van Nederland, voor de gemeente hier in Haastrecht is, zijn wij erbij. Bouwen we aan dit project. Verzamelen en besteden we onze middelen tot eer van God. Dat zijn de vragen, gemeente, die om ons eerlijk antwoord roepen. Waar zijn wij in Gods naam mee bezig? De engel. En zo komen wij bij het einde van deze profetie. De engel, we kunnen denken aan een vroegtijdige verschijning van Christus. De engel eindigt met een belofte. Dit zal geschieden. Wil je weten hoe? Wil je weten wanneer? Als u vlijtiglijk, als u aandachtig zal luisteren naar de stem van de Heere, uw God. Dan zal het je gebeuren. Dat is hier de belofte. Hoe word je nou deel van dit project? Hoe is deze gedachte, is die kroon die ook vanavond voor u wordt opgericht, werd opgericht. Hoe is die gedachte is voor u vruchtbaar? Als je vlijtig, aandachtig luistert. Alsof je luistert omdat je ziel en zaligheid ervan afhangen. En daarmee gemoeid zijn. Dat is bijna waar. Want dan nog zou je weer kunnen denken, als ik maar gered ben. En daarom, als u vlijtiglijk luistert, als u aandachtig luistert, omdat u zegt, ja, maar dat is waar. Het gaat niet om mij, het gaat om de eer van God, want zijn naam moet en zal eeuwig eer ontvangen. En dat is oneindig veel belangrijker dan al het mijne, als zijn naam maar wordt verheerlijkt, dan ben ik gelukkig. Dan ben ik op mijn plek. Dan dien ik ook als een klein deeltje in dat grote gebouw de eer des Heren. Amen. Thank you. Laten wij nu met elkaar de Heere danken en ook voorbeden doen. Heere, uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loven u vroeg en laat. En Heere, laat het zo zijn dat de wereld die ons zingen hoort, ons ook navolgt. Dat er van de gemeente hier de evangelisatie wat mag uitgaan. Dat meer uitstraling geeft dan het licht dat uit de ramen valt in deze donkere omgeving. Dat meer impact heeft dan twee keer op een dag, op een zondag. De autodeuren die open gaan en dicht gaan, de mensen die langslopen. Maar o God, geef dat wij door uw genade en door uw werk uw heerlijkheid mogen uitdragen. Dat het ons heilig om u te doen is, om uw eer. Die u komt redden. Die u weer van de grond laat komen. Door het werk van uw Zoon. Want wij bakken er niets van. Wij mensen kunnen alleen maar de eer kapot maken. De eer roven. Het is in onze handen niet veilig. Daar getuigen de puinhopen in Jeruzalem. En de puinhopen in het westen van uw kerkelijke gemeentes van. Heren, nu staat hier geen sombere man op de preekstoel en hebben we ook geen sombere boodschap gehoord. Ook al is het ernstig als we horen dat kerken sluiten. Heren, maar geef, o God, dat het ons echt een zorg zal zijn, zal worden. Uw naam, uw eer. Dat we onder alles van ons kerkelijke leven het kunnen schrijven zoals Calvijn, zoals Bach dat onder zijn muziekstukken schreef. Soli Deo Gloria, uw eer. Daarom leven wij op deze aarde. Daarom laat u uw woord uitgaan. Daar gaat het om. Heere, red ons daarmee en wees ons genadig wanneer we toch weer om onszelf gekeerd raken. Wanneer we uit het oog verliezen, uit het hart verliezen waar het om draait. Breng ons er weer bij. Laat die kroon een voortdurende gedachtenis zijn, ook voor ons. Heere, zegen daarmee uw gemeente en woon en werk hier in ons midden. Zegen het bestuur met gaven die ze nodig hebben om de gemeente te kunnen leiden. En zegen ook alle andere mensen die zo bezig zijn in uw gemeente. De clubleiders, de bijstand in het pastoraat. Het werk dat hierdoor al deze mensen mag gebeuren. Heere, voorzie in wat nodig is. Om zo te kunnen bestaan als gemeente. En Heere, gedenk ons in onze samenleving. Zegen dit dorp en de dorpen of de stad waaruit we voortgekomen zijn. Gedenk, Heere, onze samenleving, de burgerlijke overheden. Wij bidden nu ook voor onze samenleving die geleid wordt door Den Haag. En de processen die zijn beslag krijgen in onder ons volk. Heere, voorzie ook in een nieuwe regering. Geef dat er heil niet van hun, maar van uw ingrijpen te verwachten valt. En dat uw goede geboden weer heilig en veilig zullen zijn. Heere, gedenk ons land, onze koning zijn huis. Gedenk Europa. Europa dat ook weer een oorlog kent, al zo lang inmiddels. En het schiet maar niet op. Heere, geef toch vrede, ook in Israël, uw volk. In Soedan, in Jemen, op talloze andere plaatsen. Deze wereld schreeuwt het uit in barensnood. Het leven is bijna niet meer houdbaar. Heere Jezus, het roept allemaal om uw komst. De schepping heeft er misschien nog wel meer oog voor dan uw kinderen. Want de schepping die verlangt rijkhalsend naar het openbaar worden van de kinderen Gods. De schepping zucht het uit, omdat wij haar in de dienstbaarheid aan het verderf hebben meegesleept. Maar ondertussen is er alles wat intact gebleven is van de schepping, wel een getuige van uw glorie en uw majesteit. O God, de schepping zegt het ons voor. En roept het ons uit, voor ons uit. En wij volgen maar. Omdat de Geest het ook ons op de lippen legt. Kom, Heere Jezus. Ja, kom met haast. Heere, ondertussen zijn wij onderweg. En bidden wij u, gedenk ons in alles. Ook als voor ons persoonlijk de weg soms niet gemakkelijk is. We verdrietig zijn omdat we een verlies hebben geleden. Een geliefde man of vrouw, vader of oma. Of misschien wel een kind is ons ontvallen. We zitten hier met een verwonde ziel. Troost u ons dan ook met uw genade, Heere. Gedenk ons wanneer het leven ons zwaar valt door ziekte of zorg. En Heere, wees ook bij ons als we door alle dingen die wij krijgen van u dreigen zorgeloos te worden. Heere, in alles hebben we u nodig. Gaat u zo met ons mee naar huis. Laat het woord van deze dag meegaan. Gebruik het goede. Vergeef het verkeerde. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89 en daarvan zingen wij vers 1 en 8. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn reen. En ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En ja, dan zingen we toch ook verder. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En dan mogen we de eerkroon van Gods werk dragen door hem alleen. Psalm 89 vers 1 en 8. Gemeente, verheft al nu uw hart tot God en ontvangt voor u en iedereen die bij u hoort de zegen van de Heer. En ga dan verder in vrede en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u en jou genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen. Tot zegen.